Wij danken de Heere en bidden om de tegenwoordigheid van Geest ook in de bediening van het woord. Laten wij danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonde, tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor wij deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking van dat geloof door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. Vader, Zoon en Heilige Geest, zo danken en loven wij u en bidden wij u. Wijs ons de weg die wij hebben te gaan vanaf de avondmaalstafel de wereld in. Wees aanwezig in de verkondiging van uw woord. Bemoedig, vertroost en vermaan ons. Zo bidden wij voor allen die hier zijn en voor allen die thuis horen. In de naam van Jezus, uw Zoon, onze Heere, onze Herder. Amen. Wij lezen uit de schrift opnieuw uit het Johannesevangelie. Dat zal u niet verbazen. Vanmorgen lazen wij heel hoofdstuk 9, waarin we als het ware precies zagen gebeuren wat Jezus in hoofdstuk 10 zei over huurlingen en herders. Nu lezen wij verder in hoofdstuk 10. Vanaf het 22e vers. Johannes 10 vanaf vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. En Jezus liep rond in de tempel in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tegen hem: hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus bent, zeg het ons vrij uit. En Jezus antwoordde hen: ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze. En zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan pakten opnieuw stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun: ik heb u vele goede werken van mijn Vader laten zien. Vanwege welk werk van die werken stenigt u mij? De Joden antwoordden hem: wij stenigen u niet vanwege een goed werk, maar vanwege godslastering, namelijk omdat u, die een mens bent, uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, u bent goden? Als de wet hen goden noemde, tot wie het woord van God kwam, en aangezien de schrift niet gebroken kan worden, zegt u dan tegen mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, u lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Als ik niet de werken van mijn Vader doe, geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe, en u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is, en ik in hem. En zij probeerden dan opnieuw hem te grijpen, maar hij ontkwam aan hun handen. En hij ging opnieuw naar de overkant van de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst doopte, en hij bleef daar. En velen kwamen naar hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei, was waar. En velen geloofden daar in hem. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Zalig die het woord van God hoort, bewaart en ook doet. Als inleiding op de verkondiging zingen we uit Psalm 146, daarvan couplet 1, 2 en 3. Psalm 146, daarvan couplet 1, 2 en 3.
Prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen, als Gods hand een geest ontbindt. Daar de weer storten met een aanslag neer. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Gedreven, zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijkst lood vestigt op de Heer zijn God.
Gemeente, wij zingen zonder verdere aankondiging na het amen van de verkondiging lied 229 uit de bundel Op toonhoogte. En zoals u ziet zingen we dat lied twee keer, een gebed om levensleiding. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Het zijn deze versen, de versen 27, 28 en 29, die vanmiddag centraal staan. Geroepen gemeente van Jezus Christus. De techniek ontwikkelt zich, zo ontdekte ik bij de voorbereiding voor deze middagdienst, steeds meer. De techniek van stemherkenning. En dan gaat het dus niet om spraakherkenning, dat je wat inspreekt en dat de computer het als het ware gelijk vanzelf in tekst omzet. Daar heb je natuurlijk ook prachtige software voor. Zou best wel wat voor me zijn, dacht ik. Ik zit ook vaak te typen, zo al een beetje, als ik mijn preek aan het maken ben, tegen dat scherm aan te praten. Best handig als het dan gelijk zo op mijn scherm zou komen. Dat is de zogeheten spraakherkenning. Maar stemherkenning is iets anders. Dat is dus techniek die de stem hoort en dan dus ook de stem kan identificeren. Dan gaat het dus niet over het omzetten naar tekst, maar dan gaat het over herkennen van wie is die stem. Is het de stem van... Nou, vul maar in. Dan gaat het om identificatie. Stemherkenning. Onlangs hadden we het erop... Catechisatie. Ik dacht dat het beleidingscatechisatie was, maar weet ik niet helemaal zeker meer nog over. Dat je vroeger, ik tenminste wel, heel vaak allerlei telefoongrapjes deed. Dan had je ook nog geen nummerherkenning en zo, hè? Dus dan kon je dat gewoon doen. Dus dan belde ik mijn oma op en dan zei ik dat ze een loterij gewonnen had of weet ik van wat. Zoiets. Maar nou, bij mijn opa lukte dat altijd. Maar mijn oma trapte daar nooit in. Die zei, ja Bert Karel, het is wel goed met je. Nou, dan was het weer afgelopen, hè? Ja, die herkende mijn stem uit duizenden. En gemeente, dat is nou toch ook wel een beetje zomaar even voor de aardigheid, maar het is wel even leuk. Het deed mij ook denken aan wat mij overkomen is toen ik theologie studeerde en bijna mijn preekbevoegdheid had. Mijn 4 jaar oudere broer, met wie ik vaak van dat soort telefoongrapjes had gedaan, die zei, ik neem je er wel eens tussen. Ik bel gewoon op en dan zeg ik gewoon met die en die. En toen werd ik op een middag gebeld door een meneer uit Den Haag. En die stem klonk mij zo verdraaid in de oren, dat ik dacht, ja, dat is mijn broer. Dus ik zei, ja joh Jan-Pieter, het is goed met je. En ja, daar reageerde die man toch een beetje raar op. En dat ging zo een paar keer even heen en weer. En ik zei, joh, hou er nou maar mee op. En hij, nee, maar ik ben het echt. En op een gegeven moment zei ik, nou, weet u het geluid van een Belgische brandweerauto? En ik legde gewoon de hoorn erop. Een dag later had ik mijn broer aan de telefoon. Nou, ik zei, joh, dat was ook wat. Wat, zei hij. Ik zei, nou, ik weet van niks. Ik zei, joh, dat meen je niet. Nee, echt niet. Nou, en mijn broer zegt, ik had het niet beter kunnen verzinnen, die grap. Maar ik lachte wat minder. Toen ik dus onlangs in Den Haag was, heb ik die man nog gesproken. Ik herkende zijn stem. Ja. Over stemherkenning gaat het dus in de tekst, hè? Mijn schapen horen mijn stem. En zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Even iets, gemeente, over de achtergrond van die tekst. Dat lezen we aan het begin van dat stukje, vers 22. En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem. En het was winter. Feest van de inwijding, van de vernieuwing van de tempel. De tempel was door de Syriërs verwoest. Door Antiochus Epiphanes. In zo ongeveer 168 voor Christus. En in 165 voor Christus, 3 jaar later, is de tempel weer vernieuwd. En dat moest natuurlijk feestelijk gevierd worden. En dat feest van die vernieuwing van de tempel, dat werd dus elk jaar gevierd. Zelfs nog tot ver in de eerste eeuw. Het feest van de vernieuwing van de tempel. Een 8 dagen durend feest. In onze maandkalender zou dat in december zijn. Dat is het Chanukka-feest, het lichtfeest. Het was winter. Ja, dat valt ook in december, dat Chanukka-feest. Er zijn wel uitleggers die daar ook een meer geestelijke betekenis in lezen. In het was winter, dat het kil was in het leven van het geloof of zo. Nou ja, daar hadden we het van de week op de oudere Bijbelkring over. Dat lijkt mij nou weer typisch zo'n vergeestelijking. Volgens mij is dat gewoon een tijdsaanduiding hier. En Jezus is in gesprek met de Joden in de zuilengang van Salomo, de ruimte in de tempel waar vaak ook gesprekken en allerlei onderwijs plaatsvond. En ze weigeren als het ware Jezus te aanvaarden als Messias. En ze vragen het nog eens aan Jezus. Hoe het nou precies zit. Ze omringden hem en zeiden tegen hem, hoe lang houdt u ons in het onzekere? Als u de Christus, als u de Messias, de gezalfde bent, zeg het ons dan vrij uit. Houd ons niet langer dan in spanning. Ja, maar... Ja, het is alsof Jezus dat ook zegt. Die zegt, ik heb het toch gezegd. Op allerlei manieren, ja, u kunt dus de volgende hoofdstukken als het ware gaan lezen. Op allerlei manieren heb ik het laten horen. En niet alleen maar laten horen, maar ik heb het ook laten zien. En dat was natuurlijk ook de gedachte, dat als de Messias zou komen, dat hij dan met een teken zou komen van de Vader. Nou zegt Jezus, ik heb het jullie toch ook laten zien. Maar jullie geloven het niet. Jullie willen het niet geloven. Maar u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen zoals ik u gezegd heb. Vers 26. En in vers 25 lees je het ook al. U gelooft niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Ik heb het je op meerdere momenten als het ware gezegd. Ik heb het ook laten zien met alle wonderen en tekenen. Maar jullie willen het als het ware gewoon niet zien. Jullie geloven het niet. En die werken, nou ga maar de eerste hoofdstukken lezen wat er allemaal gebeurd is. Broodvermenigvuldiging, ga maar meer lezen. Ja, die werken overtuigen jullie niet. Nou gemeente, ik weet niet hoe u dat leest, maar ja, dat kan dus blijkbaar. Hè, dat je het allemaal hoort over Jezus en dat je ook nog werken ziet en dat het dan toch als het ware het kwartje niet valt. Bij de voorbereiding voor de preek dacht ik, ja, ik heb heel vaak gedacht en soms betrap ik mezelf er nog steeds op, dat ik denk, nou, als God nou maar het dus even iets overtuigender zou laten zien, hè. Voor die onkerkelijke collega of voor dat meisje bij jou in de klas, dat je denkt, nou, als er nou eens een echt teken zou gebeuren, dan zouden ze wel geloven. Als kind dacht ik dat helemaal vaak. Van God moet gewoon eens even wat helderder zijn. En Jezus ook, dat iedereen gewoon denkt, ja, maar nou is het zo duidelijk. Maar we lezen al in de Bijbel dat dat dus blijkbaar ook niet werkt. Het is niet zo dat als bij wijze van spreken er iets heel groots zou gebeuren. Een heel wonderlijk iets dat de mensen dan zouden zeggen, nou nee, maar nou gaan we geloven. Dat werkt dus niet. Dat soort bijzondere bewijzen spelen maar een zeer geringe rol. Geloof, en daarmee ook de zekerheid van het geloof, is dus niet een soort concluderende zekerheid. Van nou heb ik iets gezien en dan kan het niet anders, dus dan moet het wel waar zijn, dus ga ik nou ook geloven. Ja, dat zijn allemaal van die conclusies. Nee, maar de zekerheid van het geloof is geen concluderende zekerheid, maar het is een liefdeszekerheid. Het is ook directer. In het Latijn, zonder nu nou een heel college te gaan geven, maar in het Latijn zijn er verschillende woorden voor. Je hebt certitudo, dat is de onmiddellijke zekerheid, dat is de zekerheid van de liefde en van het vertrouwen, certitudo. En je hebt securitas. En securitas, dat is dus een zekerheid van een bewijs, en dat je dan door dat bewijs gaat inzien dat is een soort dichtgetimmerde zekerheid. Die redeneert, maar die verder rest ook geen commitment vraagt. Certitudo en securitas. En wij denken, en ik denk dus ook heel vaak, nou iets minder vaak tegenwoordig, maar ik dacht heel vaak, dat als wij nou maar allerlei van die bewijzen hadden en daden, dat de mensen dan wel zouden gaan geloven. Als er nou maar heel veel securitas als het ware was, dat mensen dan wel certitudo worden. Maar dat is natuurlijk niet zo. Zo werkt het niet. Het is, dat zult u toch ook wel hebben. Of jij, als je in een discussie met misschien familie of vrienden of zo. En ja, maar als nou. En dan denk je, oh, ik ga eventjes, soms ga je dan het gesprek aan. En stel je nou eens voor dat jij dat gesprek wint. omdat jij toevallig net iets beter hebt nagedacht. Of omdat je misschien iets mondiger bent. Is die ander dan gelovig geworden? Nee toch? Heb je misschien de discussie gewonnen? Maar meer vaak ook niet. Als die ander niet gelooft, niet wil geloven, want daar zit het dan vaak op vast, dan overtuigen als het ware al die wonderen dus ook niet. En dat was nou precies aan de hand. De Heer Jezus zegt, ja, ik heb het toch gezegd, ik heb ook tekenen laten zien, maar dat brengt jullie dus niet tot geloof. En dat komt niet omdat ik dan die tekenen niet helemaal goed waren. Jullie willen het niet. En dan kan ik het nog wel weer eens zeggen of bewijzen, maar ja, nou, dat leert ons dus in ieder geval al dat wij misschien ook wel wat voorzichtig moeten zijn met te denken dat wij het met woorden of misschien bijzondere gebeurtenissen mensen kunnen overtuigen. Ik denk aan Pascal, de geleerde, die zei: het hart heeft zijn redenen die de reden niet kent. De diepste zekerheid ligt vaak niet op het level van overtuigd worden met allerlei argumenten. Die ligt op het level van hier, van het hart. Dat betekent niet dat je niet meer na hoeft te denken. Of dat je kan zeggen, nou ja, dat geloof dat zit ook niet in het verstand. We moeten alleen maar in je voelen. Of nee, dat betekent het niet. Diezelfde Pascal die schreef ook nog een heel mooi boekje met een aantal overtuigingen. Waarin hij het christelijk geloof rationeel verdedigt. Maar hij weet heel goed dat dat als het ware niet mensen over de streep trekt. En dat Jezus, dat de Joden in Jezus de Messias niet herkennen, dat heeft dus niets te maken met het feit dat Jezus nog niet helemaal duidelijk genoeg is. En dat zijn daden niet helemaal duidelijk genoeg zijn. Maar dat heeft te maken met hun ongeloof. Ze willen het niet. En ze volharden ook in dat ongeloof. In de Griekse tekst kun je dat heel goed lezen. U gelooft niet. Vers 25, u gelooft het niet. 26, en de werkwoordsvorm die daar wordt gebruikt is ook een soort werkwoordsvorm van voortduur. Jullie blijven in je ongeloof. Jullie willen het niet zien. En dan moet je ook een keer stoppen met discussiëren. Ja, dan met sommige mensen moet je dus ook stoppen met discussiëren. Anders wordt het soms een hele kille, vervelende discussie. Het schiet niet op. Want jullie zijn mijn schapen niet, staat er dan, hè? Want u bent niet van mijn schapen, u gelooft niet, want u bent niet van mijn schapen. Oh, zegt u, maar wacht even. Ja, nou snap ik. Kijk, als die mensen ook niet tot de schapen van God behoren. Ja. Nou ja, daar kun je dan tenslotte ook niks aan doen als je geen schaap bent. Als je niet uitverkoren bent. Ja, oh, zo wordt dat hier niet bedoeld, hè? Want Jezus zegt wel heel scherp tegen deze mensen die hem als het ware vast willen zetten. Maar u bent mijn schapen niet. Maar hij nodigt ze, vers 37 en 38 kunt u dat lezen. Hij nodigt ze vervolgens wel weer uit, als het ware, om toch in hem te geloven. Dus het is niet zo dat hij zegt, nou ja, jullie zijn mijn schapen toch niet, dus ga ik ook nu maar weg. Hij nodigt ook deze mensen die zijn schapen nu nog niet zijn, wel uit om als het ware schaap van hem te worden. Door hem te gaan volgen. En door wel in hem te geloven en jezelf aan hem toe te vertrouwen. Dat is een open weg. En er zijn dus mensen die in ongeloof volharden en die het niet willen Jezus erkennen als Messias, als gezalfde, als Heer en als Meester. Ja, dat willen ze soms om allerlei redenen niet. Soms uit angst, maar ook heel vaak dat ze dan denken, ja, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Want ik wil eigen baas zijn. Of dat ze denken, ja, maar ik ga die Jezus niet als Messias erkennen, want dat is een koninkrijk van kruis. Dat was natuurlijk ook vaak het bezwaar bij de Joden. Zij wilden een koninkrijk van heerlijkheid en van macht. En ze zeiden, ja, die weg van Jezus is een hele andere weg. Het koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom wilden ze ook Jezus niet als Messias erkennen. Maar Jezus zegt, mijn schapen, die horen mijn stem. Dat is een kenmerk dus van een schaap. Dat je niet denkt, nou ja, ik zie van alles. Nee, maar dat je daarin, in die stem, Jezus herkent en erkent. Met dit beeld van de schapen horen mijn stem, grijpt Jezus terug op het begin van hoofdstuk 10. Over die schaapskooi. En daar staat ook iets over de schapen horen mijn stem. Hoofdstuk 10 vers 4 bijvoorbeeld. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Want wat was er aan de hand? Zo'n schaapskooi, dat was zo'n beetje zo'n ommuurde ruimte. Daar waren meerdere kuddes in. En dat ging natuurlijk allemaal door elkaar. En 's morgens vroeg gingen al die verschillende kuddes weer verschillende kanten op. Maar ja, hoe voorkom je dan dat je dan de schapen van de andere herder hebt? Je zou denken dat het loopt helemaal in de soep, maar dat liep niet in de soep. Want die schapen die herkenden de stem van hun eigen herder. Hij riep ze bij name. De herder kende zijn schapen op een manier waarvan je denkt, nou, ik zou ze nu uit elkaar houden. Maar ja, zo is dat. Want voor mij zijn het allemaal maar een beetje. Maar de herder die kent ze. En zo is Jezus. En de schapen kennen hem. Stemherkenning. Ze horen de stem en dan volgen ze. Fijngevoeligheid om de stem te herkennen. Ja, hoe komt dat? Ja, die groeit natuurlijk, die fijngevoeligheid. In het omgaan met die stem. Hoe meer je met die stem omgaat, hoe beter je die stem gaat herkennen. Mijn schapen horen mijn stem. U kent de stem van Jezus toch? Wanneer u de Bijbel leest, dan spreekt hij tot ons. Wanneer we samenkomen in de kerk, dan verheft hij zijn stem. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zingt de psalm. Zo is het. Ja, het horen van die stem, dat vraagt wel concentratie. Zeker in onze tijd, want er zijn zoveel stemmen die klinken. Allerlei stemmen schreeuwen dwars door elkaar en dreigen de stem van de goede herder te overstemmen. En we doen er soms zelf ook hard aan mee door al die stemmen toe te laten. We moeten stiller worden. Ons ook afsluiten voor een heleboel herrie. En keer die mobiel weg en het scherm uit. Om al dat geruis, wat toch je hoofd gaat bezetten en waar je dan weer toch over na gaat denken. En wat schiet je er eigenlijk mee op? Mijn schapen horen mijn stem. Daar zit dus inderdaad de ontvankelijkheid in, dat je daarop gericht bent. Dat is het al, dat je dat ook wil. Maar dat horen van die stem is dus niet alleen maar de ontvankelijkheid, maar het is dus ook die stemherkenning. Ze herkennen die stem. En vervolgens is het ook het gehoorzamen van die stem. En zij volgen mij. Nou, dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Zo volgzaam zijn we niet. Hoe vaak heeft de herder niet een hoop werk aan ons? Moet hij ons weer apart roepen? Ja, hij doet het gelukkig. Zo is hij. En volgen, wees eens eerlijk, volgen zit ook niet zo in ons bloed. Wij lopen graag voorop. Ik las bij de voorbereiding van de preek. Het liefst gaan wij voorop en laten de Heere volgen. En volgen van Jezus, dat brengt ook zelfverloochening met zich mee. Niet luisteren naar je eigen stem. Niet luisteren naar de stem van allerlei huurlingen. Die je soms gouden bergen in het hier en nu beloven. Alsof dat het enige is. Maar luister naar de stem van de herder. Die ook je nog weer eens verder laat kijken. Dan alleen maar het hier en nu. En de dimensies van deze tijd. Lengte keer breedte. Volgens de meeste mensen vandaag de dag. Kun je vaak maar het beste luisteren naar je eigen stem. En ook daarvoor moet je dan stil worden, zeggen ze en zo, dan heel goed luisteren naar je eigen stem. Nou, de stem van je eigen hart. De gemeente wantrouw die. Uit het hart komen voort, u weet het toch wel, hebzucht, roverij, overspel. Dat hart van ons is allemaal zo best niet hoor. Ook niet als je de Heer Jezus bent gaan volgen. Dan blijft vaak je hart ook wel weer de andere kant optrekken. luisteren naar de stem van God. Stil worden en niet alleen zomaar luisteren. Dan denken we, nou eens kijk. Nee, dan ook gewoon de Bijbel open doen. Dat innerlijk licht van ons is vaak duisternis. Mijn schapen horen mijn stem. Ontvankelijk, ook stemherkenning, ja. En dan dus ook gehoorzaamheid. Ik zou bijna zeggen, we hadden het aan het begin van de preek even over stemherkenning. En toen zei ik, jij hebt ook spraakherkenning. Hè? Dat is als je die woorden hoort, dat het dan gelijk wordt omgezet in tekst. Nou, dat is helemaal zo gek nog niet. In het volgen van Jezus is er stemherkenning. Dat je weet wie het is. Dan denk je, dit is de stem van Jezus, van de God van Israël. En er is ook spraakherkenning. Namelijk dat wat Jezus zegt, dat in ons leven zich omzet. Nou, niet alleen maar in woorden, in tekst, maar ook in daden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die zet, als het ware, het beeld en de stem van Jezus om in tekst en in woorden in mijn leven. Dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dus inderdaad, er is stemherkenning. En er is ook nog in zekere zin spraakherkenning. Dat er iets met mij gebeurt. Dat ik iets ga doen. Dat er tekst komt, woorden komen, gebeden, woorden voor naasten. Maar ook daden. Dat is de spraakherkenning die door de Heilige Geest, dat is heilige software zou je kunnen zeggen, die door de Heilige Geest die in mij woont, wordt omgezet. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Ja, daar roep ik u ook weer toe op. Want het staat er natuurlijk, gemeente, allereerst als een belofte. Dat is mooi, hè? Dat is een belofte. Mijn schapen horen mijn stem, zo is het. En ik ken ze. Daar ga ik vanmiddag niet zo heel veel meer van zeggen. Daar hebben we vanmorgen al iets over gezegd. Hè? Dat God weet wie je bent. Dat je in zijn gemeenschap wordt getrokken. Dat hij het voor je opneemt. En zij volgen mij. Dat is een belofte. Maar vanuit die belofte, die u hebt kunnen proeven, in brood en de wijn, is er ook altijd een opgave. Het is eerst een gave. En vanuit de gave van Christus zelf is het vervolgens een opgave. Ook in die volgorde. Het is het eerste geschenk in Christus. En de Heilige Geest die werkt dat in mij uit. Anders dan kom je weer zoiets van in zo'n heel moeterig gedoetje terecht. Het fundament is dat God het belooft en het dus ook geeft. En vanuit dat fundament en vanuit die belofte wordt u en wordt jij opgeroepen om ook te volgen. En zij volgen mij. En dat gemeente, dat is niet altijd een leuke weg hoor, de weg van Jezus. Want als je Jezus volgt, kijk, ga maar na, waar is die weg van Jezus geëindigd? Ja, in de hemel. Ja, dat is waar. In de hemel. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Maar dat ging door een heleboel vernedering heen. Door onbegrip van mensen, door verlatenheid, door eenzaamheid, door angst. Dat was een kruisweg. Dat is een weg door de dood. En zij volgen mij. Nou, dan weet u gelijk wat u te wachten staat. Het kruis van Jezus. Dat gemeente, dat kruis van Jezus, zij volgen mij. Dat je dus ook een kruisweg gaat. Ja, dat betekent nog iets anders dan dat je misschien een heleboel narigheid overkomt. Dat gebeurt soms ook. Elk huis heeft zijn kruis. Maar dat is als het ware de narigheid die ook ongelovige mensen kan overkomen. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar zij volgen mij. De kruisweg van Jezus, dat is kruisdragen. Dat je soms ook te maken hebt met spot en met smaad. En met een beetje voor niet voor vol worden aangezien. En soms verlies je je baan erdoor of krijg je een bepaalde baan niet. Of, nou, wat zou ons nog meer te wachten staan? Je weet het soms niet. En zij volgen mij. Ja, in de weg die Jezus gaat, maar ook in de houding van Jezus. En zij volgen mij. Dat betekent dus, gemeente, u zegt heel concreet, wat is dat nou? Dat is nederigheid. Dus ook als er één iemand was die nederig was en die zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dan was het Jezus wel. Dus zij volgen mij, dat is ook nederigheid. Nou, dan sta je al haaks, gemeente, op de cultuur van vandaag. Want jij moet toch vaak gaan voor jezelf. Tot in de kerk aan toe. Moet jij er wat aan hebben? Ach, dat is helemaal niet christelijk. Zij volgen mij. Dat heeft te maken met zelfverloochening. Zij volgen mij, dat heeft dus ook te maken met dat u en jij wordt opgeroepen om die naaste te zien die door iedereen niet wordt gezien. Die blind geborene die door die vrome farizeeën de synagoge werd uitgeworpen, dat jij die wel ziet en dat je die opzoekt en vindt. Zij volgen mij. De ogen en de handen van Jezus. Dat volgen, gemeente, dat volgen van Jezus is niet zomaar even een onderdeeltje. Ik las dat nog prachtig in het dagboekje van dominee Poort. Die schrijft dat schapen de herder volgen is niet slechts een onderdeel van hun doen en laten. Dat je denkt, nou ja, ik heb werk van 8 tot 5, ik doe ook nog wat voor GES of voor wat voor vereniging dan ook. En ik volg Jezus ook nog. Zo een van de vele dingen. En vandaag, en vroeger hadden de mensen 2 dingen, hadden ze soms werk en kerk. Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Maar tegenwoordig hebben mensen natuurlijk veel meer, hè. Dus wel 5 of 6 dingen. Dat is natuurlijk ook vaak veel te veel. Waar we allemaal helemaal overspannen van. En dan, ja, dan moet eigenlijk de kerk of het geloof moet er ook nog een beetje zo tussen. En dan zijn we blij dat we nog een zondag hebben. Want die kunnen we dan daar tenminste nog een beetje voor gebruiken. En dan kunnen we tenminste denken, nou ja, dat heb ik dan weer gehad. En dan, maar zo zit het natuurlijk niet. Het volgen is niet zo tussen ons doen en laten ingepropt. Nee, het volgen van Jezus. Dat overkoepelt het. Al ons doen en laten is volgen van Jezus. Volgen van Jezus is dus niet één van de dingetjes. Alles is volgen van Jezus. Je werk. En dus ook, dus ook bij de GES ook, kan ook volgen van Jezus zijn om daar inderdaad te dienen. En gewoon daar maar midden in de modder te gaan staan, letterlijk en figuurlijk. En misschien moet u dan wel eens proberen om het een beetje te beperken. Anders worden we inderdaad een beetje te gek. Maar het heeft daar dus mee te maken. En dan daar nederig zijn. En dan daar die ander zien die niemand ziet. Zoals Jezus. Dien ten gevolge. Precies. En die weg. Ja, ik zei het al even, dat is een weg van kruis en door dood. Maar Jezus is nu bij de Vader. Dat is de route, zou je kunnen zeggen. En het andere, dat ging meer om de houding. Volgen. Het volgen van Jezus gaat om een route. Kruisweg. Door de dood heen, naar de toekomst. En het heeft ook te maken met een houding. Zij volgen mij. En dan heeft het te maken met zelfverloochening en met dienen. En dan zegt Jezus, en ik geef hen het eeuwige leven. Ja, gemeente, dat is natuurlijk heerlijk, hè? Zij volgen mij en ik geef. En staat er niet, ik zal hen geven straks als ze het maar een beetje heel goed hebben gedaan aan het eind. Nee, ik geef hen het eeuwige leven. Nu al. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Daar zouden we veel meer bij moeten leven. Dat we als in Jezus geloven het eeuwige leven hebben. Nu al. Ik heb het nog even geprobeerd te vinden. Maar ik had van de week heb ik het gelezen van... Ik kon het niet meer vinden nu, vanmiddag. Maar van een christen uit China, ondergrondse kerken. De politie was binnengekomen. Hele boeltje kort en klein geslagen. En dan had de politie de hoop dat ze dan zouden gaan protesteren. En als je gaat protesteren, dan kun je namelijk weer gevangen genomen worden. En dan, maar die mevrouw zei, dat heb ik niet gedaan. We hebben niks gedaan. Ik heb alleen gezegd, jullie kunnen alles doen. Je kunt mij zelfs doodmaken, maar dan ga ik toch naar de hemel, die vrouw. Ja, ik denk ook wel, zou ik dat zo kunnen zeggen op zo'n moment. Maar dan leef je dus wel helemaal vanuit het perspectief. En ik heb het eeuwige leven. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Jezus Christus. De mooie dingen niet, maar ook de moeilijke dingen niet. Die van Jezus leeft, heeft eeuwig leven. Dat voel ik niet altijd, dat geloof ik soms nauwelijks, maar het heeft mij vandaag wel weer verzekerd dat ik het eeuwige leven heb. Dat is het leven dat hij verdiend heeft. Want ik heb dat eeuwige leven van mezelf helemaal niet. Dat leven met God. Hè, want dat is het eeuwige leven. Dat is het leven van de beste soort. Dat is niet kwantitatief, maar kwalitatief. Maar het heeft Jezus mij gegeven. En daar leef ik van. En dan doe ik intussen op aarde, qua route en qua houding, wat mijn hand vindt om te doen. En of ik dan weet waar ik over 10 jaar ben, omdat ik met mijn leven... Ach, gemeente, dat weet ik niet. Ik hoor zijn stem en ik volg hem en ik ontvang het eeuwige leven. En dat relativeert soms ook een heleboel gedoe van ons. En dan, gemeente, tenslotte, dat is misschien eigenlijk wel het meest troostrijke uit deze woorden. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die schapen, zegt Jezus, die zijn in mijn hand. En die zal niemand uit mijn hand rukken. Rukken, wacht even. Staan daar dus toch mensen proberen aan te sjor? Ja, ja. Zo heftig is het soms. Dat er gerukt wordt om je bij Jezus weg te rukken. De Satan gaat rond als een briesende leeuw. Soms fluweel zacht, door je heel zacht als het ware en verleidelijk bij hem vandaan te willen laten leiden. Soms word je geschud. Simon, Simon, de Satan heeft u begeerd te ziften, te schudden als de tarwe. Ging er ook niet zo heel zachtzinnig aan toe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Dat wordt wel geprobeerd. Die wolf, die heeft het op de schapen van Christus gemunt. Hij doet zijn uiterste best. En soms denk je, ik ga eraan. Er wordt zo aan mijn leven gerukt. Ik houd het niet meer. O, hoor dan. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Geen enkele macht of kracht. In de herder ben je veilig. En blijf je veilig. Al ga je er soms wel aan, ja. Want het is wel een kruisweg. En dat ik niet, dus als er uit die hand gerukt wordt, gemeente, dat ligt niet aan mijn volgen, wat dan zo goed is. Nee, dat ligt aan die hand. Als gemeente, als u iets stevig vast moet pakken, dan zeggen wij wel eens, doe het dan alsjeblieft met 2 handen. Je hebt er toch 2? Nou, dat is het mooie van deze tekst, want hier zijn ook 2 handen genoemd. En natuurlijk valt daar vanuit het oogpunt van de theologie een heleboel over te zeggen. Maar ik lees het maar even zo heel eenvoudig als het er staat. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zegt Jezus. En dan lees ik verder. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Er is een hand van Jezus. En er is een hand van de Vader. En in die handen ben ik echt veilig als schaap. Wat er ook gebeurt. En er kan soms een heleboel gebeuren. Meer dan mij lief is. Veel meer. En toch, toch weet ik. Niemand kan mij uit de hand van Jezus en van de Vader rukken. In zijn handen is mijn leven veilig. Dat voel ik niet altijd. Dat lees ik niet altijd af aan de omstandigheden waarin ik ben. Maar dat weet ik omdat Jezus het mij gezegd heeft. En aan zijn woorden en aan zijn belofte mag ik mijn geloof hechten. Jezus, u bent de goede herder. U houdt mij veilig in uw hand. Laat mij dan volgen. Elke dag. Totdat ik bij u ben. Amen. We willen samen met de Heere danken en bidden. En wij doen voorbeden voor de namen die in de weekbrief genoemd zijn. Wij bidden ook of de Heer onze gaven voor Stichting de Ondergrondse Kerk wil zegenen. Dat zij getroost worden te midden van alle vervolging door de woorden die we vandaag hebben gehoord. Dat niemand hen zal rukken uit de hand van Jezus en van zijn Vader. Wij willen onze voorbeden besluiten met het samen bidden van het Onze Vader. Laten wij bidden. Machtige God, U die in uw Zoon Jezus Christus ons zo nabij gekomen bent. Wij danken U voor wie U bent. Dat U midden in onze schuld en dood gekomen bent om te dragen en om de dood te overwinnen en om zo eeuwig leven aan te brengen en weg te geven. En U verzekert ons ervan in tekenen van brood en wijn. Wij danken U voor deze zondag. Voor Uw aanwezigheid in bediening van woord, hoorbaar. Voor Uw aanwezigheid in de bediening van het sacrament, tastbaar. En zo omringt U ons en versterkt U ons. Wij bidden U, laat het zijn werk mogen doen in ons leven, morgen en overmorgen. Wij bidden U voor hen die om wat voor reden dan ook geen avondmaal hebben gevierd. Omdat zij niet konden, omdat zij niet wilden, hoe dan ook precies. Heere, trek hen naar U toe, meer en weer. Wij bidden U voor uw volk Israël. Open de ogen voor Jezus als de door U gegeven Messias. Verbreek het ongeloof wat er soms is. Wij bidden U, Heere, voor broeders en zusters in de verdrukking. Zegen onze gaven voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Dat ze zich beschermd mogen weten door U. Ook al dreigt de dood, soms heel letterlijk. En al is er ook geen veiligheid naar het lichaam. Geef hen kracht en moed. Juist ook vanuit de woorden die we vanavond hoorden. Omring hen daarmee. Heere, we bidden U voor uw gemeente. Ook hier in Gorkum. Bouw haar. We bidden U in het bijzonder voor broeders en zusters die het moeilijk hebben. Er is veel leed, soms ook in de kring van familie en vrienden. Geef ons de wijsheid, de moed en ook de liefde om stil te dienen. En om op die manier iets van uw aanwezigheid te laten zien. Heer, we bidden u voor de heer Van Dalfsen en zijn gezin. Zo plotseling een vrouw en een moeder te moeten missen. Geef moed en kracht. Dat bidden we u ook voor Erik en Sandra Onvlee. Wat kan het toch allemaal dubbel zijn in het leven. Dankbaarheid vanwege de geboorte van een dochter. Maar ook groot verdriet vanwege het verlies van een vader. Wees hen nabij. Heren, als dood en leven zo dicht bij elkaar liggen, als emoties wisselen. Laat merken dat u er bent. Ook in deze voor hen zo moeilijke fase. Omring hen met uw aanwezigheid. We bidden en danken u met Geoffrey en Els Olotu dat Benjamin geboren is. Dat zij nieuw leven van u hebben ontvangen en dat u het leven van Els hebt gespaard. Heer in de hemel, schepper van alle leven, zo danken wij u. Machtige God, u die regeert, u die de grote herderkoning bent, wij bidden u voor allen die regeren, zegen hen met wijsheid en liefde. Hoor ons, Heere, als wij samen tot u bidden de woorden die Jezus ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen gezang 1, couplet 9. Dat doen wij staande. Daarna horen wij de woorden van God die hij ons geeft om bij de vrijheid te blijven. Daarna zingen wij Psalm 119, couplet 82. Sprak God al deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden, op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben de naijverige God in de misdaad van de vaderen, vergeld aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets ook maar dat van uw naaste is. U zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat daaraan gelijk is, dat luidt: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Bedrog en valsheid van gemoed, ik heb in mijn hart een gruwel van die zonden. recht in uw gerechtigheid gevonden.
Ik onderstreep, gemeente, nog een keer het stadsgebed van aankomende donderdagavond. Volgens mij ligt daar ook de roeping van de christelijke gemeente. Dat wij ons in gezamenlijkheid oefenen om voor overheid en voor alle anderen in de stad, onze medebewoners, te bidden. Laten wij gevoed door woord en sacrament op deze dag heen gaan. De week weer in, het leven weer in, onder de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.